Goedemorgen allemaal. Fijn om samen ook het woord te openen. Dat gaan we doen in Colossenzen 4. Colossenzen 4 vanaf vers 10. Deze zomer had ik het voorrecht om bijbelstudies te mogen geven over de Colossenzenbrief. En is eigenlijk het slot van deze prachtige brief. Ik hoop in het voorjaar ook bij de bijbelstudies twee keer hierover te spreken. En we lezen nu het laatste stuk. En er staat boven in mijn vertaling HSV groeten. Colossenzen 4 vers 10. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdracht ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt, zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u. En Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen gelezen wordt. En dat u ook die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Here, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. Ja, ik wil vandaag stilstaan bij één tekst. Dat is voor mij niet heel gebruikelijk. Vanaf de zomer, als je zo met zo'n brief bezig bent, dan blijven die dingen in je hoofd hangen. Vanaf de zomer ben ik steeds aan het nadenken over één tekst. En dat is hoofdstuk 4 vers 17. En dat heb ik niet gezocht, maar die tekst blijft me gewoon steeds bij. En ik wist van hier wil ik een keer over spreken. Of hier moet ik een keer over spreken. En ik denk dat dat ook een beetje was waar Luc net aan refereerde. Dat hij zei van, was de week nog niet goed waar hij over gaat spreken. Want ik heb iets gedeeld van, ik weet nog niet waarom deze tekst mij zo geraakt heeft. En dat zeg ik maar gewoon eerlijk. Maar het voelt als een tekst van volheid. Een tekst waar we inderdaad door bemoedigd kunnen worden. Zoals door het hele woord overigens. Ik herinner me uit mijn jeugd dat ik ooit een dominee een aantal keren hoorde. En die bedacht echt op weg naar de kerk waar hij het over zou gaan hebben. Dat kan misschien, maar zo'n type ben ik niet. Maar ik heb me wel voorbereid, want dat is dan wat je kan doen. Je bereidt je voor en je gaat daar doorheen. Maar nog steeds is het een tekst waar ik voor mijn gevoel niet helemaal bij kan. Misschien dat deze preek, dat ook voor mij een stukje verder komt. Zie op de bediening die u hebt aangenomen in de Here, dat u die vervult. Of volmaakt. En als je zo de brief kent, ik weet niet in hoeverre jullie de Colossensebrief goed kennen, maar er is heel veel langsgekomen al aan onderwijs over wie we zijn in de Heer Jezus, over dwaalleer, over hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, over hoe leef je nou als christen. Krijn heeft daar twee keer ook over gesproken. En dan op de valreep van aan het eind van die brief, na een aantal groeten, staat er opeens een opdracht eigenlijk. Archippus, zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heer, dat u die volmaakt. Zoiets van, nog even dit. Zo voelde het voor mij in eerste instantie. Wat is dat? Is dat nou een kritiek wat Archippus krijgt? Of is het een aanmaning, een bemoediging? Hoe bedoelt Paulus dit? En vervullen, hè? Volmaken. Hebben we dat nou ook al hier in de gemeente? Dat het allemaal zo perfect moet zijn? Dat het vol moet worden? Hè? Het is toch ook al goed als je ervan maakt wat er van te maken is? Moet het vol zijn? En nog eens iets. Zeg tegen Archippus. Dat is eigenlijk een persoonlijke boodschap. Moet dat nou in zo'n brief? Dat iedereen dat mee kan lezen? Kan het niet persoonlijk eventjes? Want misschien weet je het, maar tegelijk met die brief die bezorgd wordt, de Colossensebrief, gaat er nog een briefje mee. En dat is wel een persoonlijke brief. De brief aan Philemon, over die weggelopen slaaf. Die gaat tegelijk met deze brief richting Colosse, een persoonlijke brief. Die wij mogen lezen, die staat bij ons in de Bijbel. Maar had Paulus niet even een briefje kunnen toevoegen voor Archippus? Nou, dat zijn zo vragen waar je dan over nadenkt. En om te begrijpen wat deze tekst betekent, is het belangrijk dat we, denk ik, helder hebben. Wat is nou eigenlijk volheid? Wat is vervulling? En ja, dan moet ik denk ik beginnen om te zeggen dat er heel veel leegte is. Hè? Volheid staat tegenover leegte. Wat is er veel leegte om ons heen? We leven in een tijd waar super veel activiteit is. Je kan van alles doen. Maar er is ook heel veel leegheid. En mensen zijn er ook soms open over, maar soms zie je het ook gewoon. Wat is er veel gezoek naar van alles en nog wat ons kan vervullen op allerlei vlakken. Spiritueel, maar ook in spullen. Maar elke keer is het een korte impuls. Iets waar je even aan optrekt, waar je even mee vult. En ik denk dat we niet alleen moeten zeggen dat dat gaat over de mensen, maar dat ook wij dat meemaken, dat we bezig zijn met het vervullen van het gevoel van leegte. Maar elke keer komt dat gevoel van leegte ook weer terug. En als er één plek is, als er één plek is, een persoon moet ik beter zeggen, waar volheid te vinden is, dan is dat God. Dat lijkt me helder. En Gods woord, heel Gods woord, wijst ons de weg naar vervulling, naar volheid. Bij God komen we tot onze bestemming. En ik heb zo wat teksten opgezocht door de hele Bijbel heen om even voor te lezen. Met verschillende contexten natuurlijk. Dat heb je altijd als je door de hele Bijbelteksten gaat zoeken. Maar wat dacht je van deze tekst? Uit Psalm 34. Vrees de Heere, u zijn heiligen. Wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En natuurlijk, dat heeft een context, maar God is altijd een God geweest van volheid. Hè? Psalm 36, ook zo mooi. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Ze worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Vanmorgen las ik nog Psalm 42, hè? Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Mijn ziel dorst naar God, staat er al letterlijk. Of Efeze 1, hè, vers 3, helemaal aan de andere kant van de Bijbel. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Hè, dat is volheid ontvangen hebben. Gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Dat is zo vol. Nou, nog één. Filippenzen 4. Mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En we zingen dat wel eens. U alleen kunt mijn hart vervullen. God is een God van volheid. God die ons wil vervullen. En ken je dat verlangen? Dat verlangen naar God? Ja, dat je dat op je netvlies hebt. Heere, ik wil alleen u. Is dat zweverig? Nee, dat denk ik niet. Kunnen volheid in het leven staan. En verlangen elke dag opnieuw naar de volheid van God. Om dat te ervaren. En dat op je netvlies te houden. Want dat is ook nog een ding. Nou, wat ik ook altijd doe is een stukje woordstudie. Hè, dat begrip wat er staat aan het eind van vers 17. Hè, dat u die vervult of dat u die volmaakt. Wat is dat nou voor woord? Wat zegt dat woord ons precies? En dan kom je erachter dat dat woord 17 keer in het Nieuw Testament voorkomt. En daarnaast hebben we nog wat afleidingen. Dan ga ik vervolgens gewoon eens wat teksten opzoeken van, hey, waar komt dat woord voor? En ja, wat verrijkt dat eigenlijk van mijn beeld, hè, van dit woord? Ik wil jullie daar ook wat over delen. In Matteüs 1, vers 22, laten we wat teksten langs bladeren. Het is een beetje wel een bladerpreek, maar ooit was er een tijd dat wij daarom ook het fijn vonden om bij Dabar te komen. Omdat het een gemeente was met, zei toen iemand, een grote bladerdichtheid. Ja, ja. Nou, dat is iets om trots op te zijn, denk ik. Om blij om te zijn. Hè, maar je ziet heel vaak het woord volheid in de Bijbel. Want deze 1 vers 22, hè, daar staat een zin die er vaak, die vaak in de Bijbel staat. Opdat vervuld werd. Dat zie je heel vaak staan. Opdat vervuld werd. Opdat vol zou worden. Hè? Want God maakt zijn beloften vol. Hij heeft een belofte en hij maakt die vol door te doen wat die belofte ook belooft. Daar heb je dat woord. Matteüs 5, vers 17. Matteüs 5, vers 17. Daar gaat het over de Heer Jezus. Hè? Dat hij gekomen is om de wet te vervullen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen. Om die tot volheid te brengen. Letterlijk datzelfde woord. Hè? De Heer Jezus beantwoordde volledig aan het doel, aan de vraag, of de eis, net hoe je het wil noemen, van de wet. Romeinen 11. Ook een mooi voorbeeld. Romeinen 11, dat slot van die drie hoofdstukken, die gaan ook over de toekomst van het volk Israël. Ook iets waarvan de Heere zoveel heeft beloofd. En onthoud het maar goed, houd het op je netvlies. Alles zal ook in vervulling gaan. Hè? Romeinen 11, vers 12. Daar staat heel mooi. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, dat heeft Paulus daarnet uitgelegd, en het feit dat ze achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ja. En als je dan doorleest, dan lees je dat die volheid van Israël, dat dat alles te maken heeft met hun behoudenis, met alles wat nog gaat komen. De belofte van God waar we nog naar mogen uitzien, wat hij zal doen met zijn volk. Ja, en zo kun je wel doorgaan, hè? Met teksten te lezen. Ik moet dat niet doen, te lang, want dat hoeft ook niet om, denk ik, aan te tonen dat dat woord steeds voorkomt. Hè? De liefde is de vervulling van de wet. Denk dat jullie die tekst ook wel kennen uit Romeinen 13 of Galaten 4 vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen is, zond God zijn zoon. Hè? Er werd iets vol. Nou, dus volheid wijst ons iets, hè? Wijst ons op iets wat vol wordt, er wordt een doel bereikt. En ik zeg iets. Als je echt wil weten, dan komen we dichter bij de betekenis, wat volheid is, dan kom je niet alleen bij iets, maar dan kom je bij iemand. En dat is de Heer Jezus Christus. En ik ga een aantal teksten ook daarvan met jullie lezen. Het kost tijd, en dat mag ook. Maar het is zo goed om dat te beseffen, dat Christus volheid is. Johannes 1, vers 16. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Genade op genade. Ik leg die tekst nu niet uit, maar je begrijpt, daar zijn ook, daar kun je weer allemaal over uitweiden. We gaan naar de Efezebrief. Ook een brief die heel erg de volheid van Christus beschrijft. Efeze 1, vers 23. Daar gaat het over, dat is het slot van het gebed van Paulus. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 20 en 21 de positie van Christus. Hij heeft het dan over wat de positie van Christus nu is, hè, na de opstanding, nadat hij ook naar de hemel is gegaan. Zijn positie boven alle machten. En dan in vers 22 en 23 gaat het dan over de gemeente, over ons, over zijn lichaam. En daar zegt Paulus het laatste stukje van vers 23, die alles in allen volmaakt of vervult. Hè. Christus maakt in ons, in de gemeente, alles in allen vol. Nou, dat zou ik nou wel eens willen weten, wat dat betekent. En Efeze 4 vers 10. Efeze 4 vers 10. Ja. Degene die neergedaald is, Christus dus, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen, hè, om alle dingen tot volheid te brengen. En tot slot de laatste tekst, en dan zijn we weer terug in de Colossensebrief, Colossense 1, vers 19. Daar staat heel mooi, het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Christus, heel de volheid wonen zou. In Christus woont de volheid. Hè? Hij is het beeld van de onzichtbare God, zie je al in vers 15 staan. Hè? Christus laat ons zien wie God de Vader is. Dus als je nadenkt over volheid, kom je uiteindelijk terecht bij Christus. Hij vult alles op met zijn volheid, met zichzelf. En daarmee zijn we bij de echte betekenis van het woord volheid. En dat ga ik even laten zien aan de hand van een voorbeeld. De eerste keer dat dit woord in het Nieuw Testament voorkomt, die gaan we nog even lezen. Dat is Matteüs 9, vers 16. Matteüs 9, vers 16. De eerste keer dat we dit woord tegenkomen, het woord volheid. Even voorbijgaand aan de context, lees ik alleen de tekst. Daar staat in Matteüs 9, vers 16. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Stof werkt, oude stof is uitgewerkt, nieuwe stof werkt nog, dat zit erin. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. En ik heb even Paulinda gevraagd, joh, wil jij misschien iets voor mij maken? Ik heb twee witte lappen en daartussen heb ik een rode lap laten naaien. Ik zie dat ik het andersom moet doen, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Een rode lap, een opvulstuk. En dat is de exacte betekenis van het woord volheid. Opvulstuk. Christus is een opvulstuk, met eerlijk gezegd. Hij vult iets op. Hij maakt iets. Hij brengt iets bij elkaar wat gescheurd was. En dat is heel goed om op ons netvlies te houden. Hè? Als er bijvoorbeeld in Colossense ook staat, hè, dat wij met Christus verzoend zijn. Wat is er dan gebeurd? En dan heeft Christus het gat tussen ons en God opgevuld. Met zichzelf. En Christus is, ja, dat beeld laat ook gelijk zien, dan is het ook alleen Christus. En niks van ons. En de Heer Jezus is ook echt het volste, het ja, geweldigste, het volmaakte om te kennen. Om Christus te kennen. Misschien is dat wel wat mij zo raakte bij de voorbereiding. Ik wil zo wat tekst uit Colossense ook met jullie lezen waar dat tot uitdrukking komt. Hè? Dat Colossense 1 vers 22 bijvoorbeeld, hè? Dat Christus, in Christus is volheid. Alles wat hij doet, ook in ons leven, heeft te maken met volheid. Colossense 1 vers 22, hè, dan staat er, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Hier spreekt de Bijbel, mensen. Hier spreekt niet ons gevoel. Dit is de taal van Bijbels denken. Dit zijn de feiten voor jou en mijn leven als wij belijden de Heer Jezus te mogen kennen. Heilig en smetteloos en onberispelijk, hè, voor God. Nou, dat zeggen we niet van onszelf. Maar dat is die volheid in Christus. Of hoofdstuk 2 vers 3, hè, dan staat er dat in Christus al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Al de schatten. Dus er is niks wat mist, zo. Alles. Vol. En hoofdstuk 2, vers 6 en 7, las ik ook nog. Oh ja. Zoals u dan Christus de Heer hebt aangenomen, dat is het begin van je leven met God. Wandel in hem, dat is een opdracht. Geworteld en opgebouwd in hem en vastgemaakt in het geloof. Christus is niet alleen maar degene die ons uit het sloot trekt en zegt, ik red jou en straks zien we elkaar weer. Christus is degene die zijn leven volledig met ons wil delen. Hij wil onze takken zijn, onze vrucht zijn, maar ook onze wortels. Volheid. Maar de Heer Jezus heeft veel meer gedaan dan jou en mij redden. En ik hoop dat je, dat wil ik er wel bij zeggen, ik hoop dat je dat ook zo mag beleven nu ik dat zeg. Dat dat een feit is in je leven. Dat je de Heer Jezus ook mag kennen als je redder en je verlosser. Even terug naar mijn opvoeding. Ik verlangde daar heel erg naar, al heel jong. En toch had ik altijd het gevoel van, voor mij kan het niet. Maar dat is veranderd. Maar voor mij duurde dat 18 jaar. En ik hoop dat het, als je daarmee worstelt, dat dat korter duurt. Want we zijn allemaal welkom. Het evangelie is rijk. Is onvoorwaardelijk. Maar Christus deed veel meer, hè? Hij heeft niet alleen ons verzoend, maar, er staat zo heel mooi in Colossenzen 1 vers 20, dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Dus dat opvulstuk, dat is niet alleen persoonlijk, hè, tussen ons en God, maar in Christus worden alle dingen vol. En ik hoop in die studie daar nog wel verder op in te gaan. Alleen dat is nog even wachten. Maar ik ben daar ook vol van. Daarom zeg ik het toch maar even. Alvast. In Christus komen alle dingen bij elkaar. Ook in de hemelen en op aarde. Ja. En nou ga ik nog één schakeltje verder. Want we moeten naar die Agrippus toe. Dit gaat over Christus. Ik denk dat dat duidelijk is. Volheid en Christus horen bij elkaar. Hij is volheid. Conclusie. Maar de Bijbel gaat nog één stap verder. En dat is wij in hem delen in die volheid. Wij delen in dat rode stuk. Dat is namelijk onze identiteit in de Heer Jezus Christus. De gemeente, Efeze 1 lees je dat, de gemeente, het lichaam van Christus, daar horen wij ook bij als we bij de Heer Jezus horen, is vol met hem. Of Colossense 2 vers 10. We zijn in hem vol gemaakt. Efeze 3 vers 19. We mogen vol worden tot alle volheid van God. Altijd weer hetzelfde woord. Allemaal met volheid. Efeze 4 vers 13. We mogen groeien samen als gemeente. En komen tot de grootte van de volheid van Christus. Hoe ver mogen we groeien? Geestelijk. Nou, tot de grootte van de volheid van Christus. Filippenzen 1 vers 11. Ook zo'n bekende tekst. We mogen vol worden met de vruchten van de gerechtigheid. Hey, dat is een hoge standaard, hè? Dat merk ik wel eens als we over dit soort teksten praten, dat, Dat dat ook wel een reactie kan zijn. Wat een hoge standaard. Kijk, dat Christus nou vol is, dat snappen we. Dat vinden we ook prachtig. Alleen dat al te overdenken is al geweldig. Maar wij mogen ook vol worden met hem. En groeien tot zijn volheid. Dat voelt wel als een hoge standaard. Doet God dat nou als een soort, ja... Hè, zoals je met zo'n hengeltje, met zo'n worstje, een hond hoger kan leren springen. Terwijl die net het worstje niet kan happen. Is dat het? Zo van, nou, laten we de standaard maar hoog maken. Dan springen ze in ieder geval hoog. Nee. Het is geen utopie. Het is realiteit. Het is realiteit dat wij allemaal mogen delen in de volheid van Christus. Daar is God volstrekt eerlijk in als hij daarover spreekt. En het heeft alles te maken met die twee termen die zo belangrijk zijn om te begrijpen. Hè? We zijn in hem. Of we zijn met hem gestorven, begraven, opgestaan, opgelekt. Met hem, hè? Gezet in de hemelse gewesten. We zullen ook met hem verschijnen. We zijn in hem uitverkoren. In hem en met hem. En dat is, dat horen we vaker, maar dat is heel, als je zegt, wat heb je nodig om te groeien ook in je geloof? Om niet meer steeds afhankelijk te zijn van wat je gevoel over jezelf zegt. Of wat anderen over jou zeggen. Beseffen wie we zijn in Christus. In hem en met hem. We zijn van dezelfde lap gescheurd. Ja, dat klinkt, dat associeer denk ik met iets anders. Hè? We zijn van dezelfde lap gescheurd. Maar we zijn ook in dit geval van dezelfde lap gescheurd. We horen bij Christus. We delen in zijn identiteit. En we hebben dus ook een taak gekregen. Dan komen we vlak bij Agrippus. Een taak gekregen, een missie die daarbij past. Wij mogen door ons leven, door alles wat we doen, wie we ook zijn, dan mogen we delen in het grote werk van Christus. Hè? We mogen Godvullers zijn. We zongen net dat kinderliedje. Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Ja, soms. Zullen we er gewoon altijd van maken? Ja? Het beeld van de vlinder? Dat mag toch ook ons verlangen zijn? Toch? Op basis van Gods woord. Want Christus verlangt er ook naar dat wij leven uit zijn volheid. En dan staat in dat liedje, want Jezus woont in mij. Nou, en daar hebben wij nu een beetje de grote mensenversie van. Hè, over nadenken. Jezus woont in mij. Oftewel, hè, hij woont in mij, maar ik ben ook helemaal samen met hem. Al die dingen die ik nu zo met jullie deel, die teksten, die horen allemaal bij de boodschap van het geheimenis, waar Paulus zo enthousiast over spreekt. In bijvoorbeeld de Efezebrief, bijvoorbeeld in de Colossensebrief. En hij zit daar in de gevangenis. En hij zegt een paar keer ook in die brieven, misschien ken je die passages ook wel van, mensen, het maakt niet uit, al zit ik in de gevangenis. Misschien zit ik wel juist in de gevangenis, om dit te begrijpen. Om die openbaring te kunnen ontvangen. Ja. Ja, zo ziet Paulus het. En ook al zit ik in de gevangenis, ik laat me niet beperken daardoor. Ik zie het als een kans om jullie, via die brieven, dat ook door te geven. Paulus, die leefde ook zo, als groot voorbeeld ook voor ons. Colossense 1, vers 24 en 25. Volheid, Paulus en volheid. Wat zegt Paulus? Nou, zeg het maar na. Het is nogal wat. Colossense 1, vers 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Ik vervul, ik maak vol. En ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente, daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Om het woord van God vol te maken. Paulus zegt, alles wat ik doe, of ik nou in de gevangenis zit of niet, doe ik met het zicht op die rode lap. Ik mag het woord van God tot volheid brengen. Dat klopt ook, hè? Want Op dat moment was nog niet alles geopenbaard. En wij mogen nu een Bijbel voor ons hebben liggen die compleet is. Ja, en Paulus ging daar voluit voor. Om dat terrein, wat hij ontvangen had van God eigenlijk, om daar vol vuur in te gaan, zo van, ik doe dat namens Christus. Ik maak het vol. En nu Agrippus. Zullen we nog één keer die tekst lezen? Colossenzen 4, vers 17. En zeg tegen Agrippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Here, dat u die volmaakt. Het is een van de weinige keren dat je over volheid leest als opdracht. Als opdracht, wat is het? Het is een opdracht wat we hier lezen. Als ik het vrij vertaal, dan staat er eigenlijk van, Agrippus, zeg tegen Agrippus, zie op de bediening die je aangenomen hebt in de Here, dat je die volmaakt. Hè? Onderscheid wat je aanvaard hebt in de Here. Hè, wat eens op je netvlies stond van, maar dat wil ik graag doen, daar verlang ik naar, om dat te doen voor de Here, dat moet ik doen. En breng dat tot volheid. Maak het vol. Volgende week hebben we het in het weekend over houd vol. Ook heel belangrijk. Dat is een kleine nuance. Maak het vol. Wie was Agrippus? Nou, we weten niet veel over hem. Als je in de brief aan Filemon dus, dat kleine briefje wat ook meereisde, kijkt dan. Je voegt wat informatie bij elkaar. Dan zou het kunnen zijn dat ja, hij woonde in ieder geval in Colosse. En mogelijk was hij ook familie. Of Filemon. En wat nog belangrijker is, hij wordt door Paulus een medestrijder genoemd. Medestrijder, medesoldaat. Dus een beetje een strijdlustige uitdrukking in ieder geval. En niet elke medewerker van Paulus wordt ook medestrijder genoemd. Je hebt ook medearbeiders. Paulus koos zijn woorden heus wel zorgvuldig. En als Paulus over strijd spreekt, dat kun je nazoeken, dan is het vaak omdat de boodschap van het evangelie in het geding is. Dat is bij Paulus heel vaak de koppeling met strijd. In zijn eigen leven, maar blijkbaar ook bij anderen. En ik denk dat dat ook heel voorstelbaar is als je de brief kent. Dat is geen verwijt als je hem niet kent trouwens. Maar het gaat in deze brief over dwaalleer. Deze brief, de grote missie van Paulus met de Colossensebrief is van mensen, let even op wie je bent in Christus, hoofdstuk 1. Want er is dwaalleer. En dwaalleer lijkt erop. Het lijkt erop. Dus hoe onderscheid je het? Ja, door eerst te weten hoe het wel zit. Mooi, hè? En dan hoofdstuk 2, hoe het niet zit. En dan hoofdstuk 3 en 4, hoe je wel kunt wandelen met de Heer Jezus Christus. Het gaat over dwaalleer. En misschien moeten we het ook zo wel begrijpen. Stel Agrippus, hè, dat hij iemand was die als medestrijder ook bezig was met de leer. Misschien was hij prediker of op een of andere manier betrokken bij het omgang met dwaalleraars. Het antwoord daarop formuleren. Misschien moeten we het zo ook begrijpen. En dan zegt Paulus, Agrippus, ik zal zo even wat meer zeggen over hoe Paulus dat aanvliegt, maar even de boodschap voor Agrippus. Zelf, maak het vol. Ga door met die taak die je op je netvlies had. Die je aanvaard hebt in de Here. Ga door met het geven van gezond onderwijs. Laat je niet afschrikken door die dwaalleraars. Houd die koers recht, man. Blijf gefocust op het grote doel. Hè, waarvoor je het doet. Maak het vol. De rode lap. En blijf, ondanks alles wat er op je afkomt, steeds weer eiken aan het werk en het doel van Christus. Eigenlijk is het een prachtige afsluiter van deze brief, waarin alles weer bij elkaar komt. Het eerste stukje van de tekst, eigenlijk de realiteit. Hè, want we kunnen misschien dat kwijtraken, die visie op. Oh ja, wat waren we ook alweer aan het doen? En waarom? En hoe zat het ook alweer? En help, het is zo moeilijk. En dan zegt Paulus, maak het vol. En daarmee zegt hij in één keer alles wat hij in de hoofdstukken daarvoor besproken heeft. Eiken, alles wat je doet, ook Archippus heel specifiek, aan de volheid van Christus en de volheid wie jij mag zijn in hem. En daar wil ik ook mee deze preek besluiten, ook een voorzichtige toepassing naar ons toe. Dat vind ik altijd een van de lastigste dingen. Kijk, een stukje uitleg, hè, dat is één, maar het gaat om Archippus en wij staan niet in dezelfde situatie. En toch, hè, is heel Gods woord ook voor ons, hè, tot lering. Wij komen allemaal tot dienstbetoon. Laat ik daarmee starten. Staat ook in Efeze 4, vers 12. Wij komen allemaal, als we de Heer Jezus mogen kennen, jong of ouder, allemaal tot dienstbetoon, tot handelen, wat voortkomt uit de relatie met de Heer Jezus. Voor hem. Heerlijk. En ik moest ook denken aan Efeze 2, vers 10, die bekende tekst. Hè? Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Ja, daar heb je hem weer. In Christus Jezus. Om de goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De Heer heeft het klaar liggen voor ons allemaal. Dat Hij ons wil gebruiken. Hoe? Wat is de timing, heren? Nee, er zit geen timing bij. We zullen het hiermee moeten doen. Om hier ook op te vertrouwen. Dat Hij ons wil inschakelen. En ik denk, als je leeft met de Heren, dat je dat ook kent. Dat je ook begrijpt waar ik het over heb. Dat je ook momenten kent uit je leven. Dat je denkt van, dat zou ik nou willen doen voor de Heren. Of dit legt de Heren nou op mijn pad. Dienstbaarheid kan wel heel veel vormen hebben. Dat is het tweede wat ik ervan wil zeggen. Want misschien denk je nu, omdat we het over Archippus hebben, aan iets binnen de gemeente. Hè? Misschien een leraar of zo. Maar ik denk dat de dienstbaarheid aan Christus zoveel vormen kan hebben. Overal waar we zijn. In de gemeente, thuis, op je werk, te midden van veel mensen om je heen, in de maatschappij, zichtbaar, of misschien wel heel onzichtbaar voor anderen. Niet iedereen staat elke dag tussen heel veel mensen. Sommige mensen zijn thuis. Misschien heb je wel eens dat gevoel van, wat doe ik eigenlijk? Ik hoop dat het een bemoediging voor je is, dat de Heer je altijd wil gebruiken. Waar dan ook en hoe dan ook. En dan staat er zo mooi in Kolossenzen 3, vers 17. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Alles wat je doet, wat dan ook, met woorden of met daden, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Daar gaat het om, hè? Dat we de dingen die we doen, doen voor hem. En daarin laten zien, in die dingen, waar het ook is. Ik zou daarin ook misschien veel specifieker willen zijn, als ik aan jullie denk, en ook aan mijn eigen leven denk. Maar daarin al die dingen laten zien, ja, ik zou bijna willen zeggen, hè, dat we bij het gilde horen, de rode lamp. Het gilde met een grote G. Alle dingen die we doen, gesprekjes, telefoontjes, kleine bemoedigingetjes, laat ik de kleine dingen even noemen. Of misschien wel gebedsmomenten, dat er iets op je hart ligt. En denkt van, Heere, hier wil ik voor bidden, voor die ander. En daarom, omdat al ons handelen bij de rode lap hoort, daarom hebben we ook te maken met tegenstand, met strijd, bemoeidheid. Innerlijke strijd, hè, die misschien heel veel mensen helemaal niet zien. Het gevoel van eenzaamheid. Het zoeken naar je weg, want je moet zoveel prioriteiten. Alles wat we doen voor de Heer Jezus, hè, onze dienstbaarheid, speelt zich af in een krachtenveld. En ik denk dat we echt in de meeste gevallen kunnen uitgaan van de hoofdregel, dat krachtenveld waar wij ons in bewegen en de weg die we daarin zoeken, dat de weg is, de normale weg, waardoor God in ons leven, hè, tot zijn doel komt. Dat de normale weg is. Het kan zijn dat het goede wat je voor de Heer wilde doen, De dingen waar je soms van die heldere momenten over hebt, dan heb je hem helder. En dat het weg hebt, of dat het vertraagt, of tot stilstand komt. Door strijd, of de effecten ervan. Door omstandigheden, of door zonde, zou kunnen. Maar deze tekst zegt tegen ons, realiseer je wat je voor de Heere wilde doen. En laat het worden wat Christus ervan kan en wil maken. Laat het vol worden. Moet het in de gemeente ook op volle kracht? Net zoals in de maatschappij, daar kun je toch doodmoe van worden. Hoe alles vol en effectief en hoeveel mensen lijden daaronder. En ik zit zelf in het onderwijs, zoals jullie weten. Hoeveel kinderen kunnen we daar ook onder laten lijden? Of gelukkig soms een beetje minder. Dat ze zoveel moeten. Moet het in de gemeente nou ook zo, op volle kracht? Nee. Nee. Maak het vol heeft niks te maken met meer moeten dan je kunt. Maak het vol heeft met één ding te maken. Meer tot dat doel komen waarvoor Christus jou in staat stelt. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En het gaat er niet om dat we al die dingen gaan doen waarvan wij zo nodig denken dat we ze moeten doen. Maar de dingen die we mogen doen vanuit het verlangen van Christus in ons hart. Weten we die worsteling ook van elkaar, die er kan zijn? Want die maken mij niet wijs dat alleen Archippus daarin een bemoediging, wat dan ook, nodig heeft. Weten we deze dingen van elkaar? In hoofdstuk 1, vers 7 en 8, daar lees je dat Paulus eigenlijk al deze informatie weet, want hij schrijft een brief terug. En Paulus is zelf waarschijnlijk nooit in Colosse geweest op dat moment. Maar hoe weet hij dat dan allemaal, waar ze mee zitten en zo, van die dwaalleren, van Archippus? Nou, er is iemand uit Colosse naar hem toegekomen, Epaphras. Hoofdstuk 1, hè? Vers 7 en 8, Epaphras. En die beste man, die heeft dus ergens in dat hele verhaal, wat hij heeft gedaan aan Paulus, heeft hij iets gezegd, denk ik, over Archippus. Paulus, we hebben ook broeder Archippus, zo en zo. Paulus heeft daarna geluisterd. En Paulus heeft zich laten vormen, ook in het schrijven van deze brief. En daarom heeft hij aan het eind van deze brief deze tekst erin gezet. En weet je wat ik zo mooi vind? Hoe Paulus dat aanpakt. Want wat staat er? Zeg tegen Archippus. Ja, je zou er bijna overheen lezen. En zeg tegen Archippus. Mensen in Colosse, broers en zusters, willen jullie even tegen hem zeggen dat? Oh ja, Paulus koos niet voor een persoonlijk briefje. Nee. Maar hij doet het op deze manier. De gemeente wordt ingeschakeld om deze boodschap over te brengen aan Archippus. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi. Daar heeft Paulus echt over nagedacht. Dat kan niet anders. En misschien is dat het ook wel. De kracht van een briefje, of de kracht van, en ik ga die dingen niet zwart weer tegen elkaar uitspelen, laat ik dat niet doen. Want we hebben ook gewoon heel veel dingen die per brief, het woord, tot ons komen. Maar een brief, of een aantal broeders en zusters. Hey Archippus, let erop, de bediening die jij aanvaard hebt, in de Heer, maak hem vol. Dat is toch gemeente zijn? Dat is toch ook wat wij kunnen doen voor elkaar. En laten we ervan uitgaan dat Archippus daardoor ook aangevuurd is, bemoedigd is. Dan is het resultaat ervan ongetwijfeld ook weer geweest dat de gemeente daardoor weer opgebouwd is. En ook weer bemoedigd is. En zo ben je er voor elkaar. Dat is gemeente zijn. Broeder, zuster, jong of ouder, hè? Zie op de bediening die je aangenomen hebt in de Heere. En jullie weten wat voor nuances ik erin gelegd heb. Zie dat je die volmaakt. De Heere heeft op jou, mijn hart, iets gelegd. Werk. Hij heeft het voorbereid. En daarmee mag jij zichtbaar maken. de kracht van Christus in jou. Leef uit zijn volheid. En ga ook voor volheid. Maak het vol. En ja, dat wil je natuurlijk als je hier staat. Dan wil je dat mensen onthouden wat je zegt. Ga hem nu even verticaal houden. Heeft iemand een idee wat ik ga doen? Vanochtend liet ik hem aan iemand zien. Die is gelijk wat ik ging doen. Nee? Ik dacht eigenlijk hieraan. Wij zijn een van de weinige gemeenten waar ik spreek, waar een kleedje ligt bij de kansel, zeg maar. En ik ben vanmorgen even met tante Lies geweest en ik zeg, tante Lies, hoe komt dit kleed hier? Ik vind hem prachtig hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar hoe komt dat hier? Is dat door iemand gemaakt hier? Nou, tante Lies heeft dat verteld. Het is niet door iemand gemaakt, ook niet door een zuster of zo, of broeder die misschien heel goed kon handwerken, die hier ooit was. Maar we hebben dit kleedje. Maar in aansluiting op vandaag zou ik willen zeggen, voor één keer, niet als een soort heiligschennis in Daba, maar ik zou graag dit er even overheen willen hangen. Gewoon om samen te onthouden dat wij behoren onder het vaandel van het gilde van de rode lap. Ik wil graag aan jullie danken. Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord rijk is. Dat u volheid bent. Heer, als ik hier zo sta, dan ben ik niets. En als wij hier naar luisteren, Heer, wie zijn wij? Maar uw woord is vol. U bent volheid. Heer, en u wilt die volheid met ons delen, Heer. Want snakken we daarnaar. Want verlangen we daarnaar. Om gevuld te worden met u. Om te leven vanuit u. En Heer, als u daar zo rijk over spreekt in uw woord, dan is dat een eerlijke boodschap, dan kan het ook. Heer, u kent ons hart. U weet waar wij met onze gedachten zaten tijdens deze boodschap. De dingen die misschien bij ons boven zijn gekomen. Misschien ook wel pijn, verlangen. Misschien ook wel zo'n ervaring als misschien Archippus gehad heeft van, ja, toen had ik het helder, maar nu. Heer, u kunt ook met deze tekst uw werk doen in ons leven. Persoonlijk. Bemoediging. Maak het vol. Leef vanuit Christus. Heren, maar ook als gemeente. Laten we het tegen elkaar zeggen. Laten we elkaar ook bemoedigen. Namens u. Heer, u kent ons hart. U weet ook, als we nog worstelen, misschien met al die rijkdom waarvan we weten dat het in de Bijbel is. De rijkdom van het kennen van u. En misschien het gevoel hebben, ja, maar maar hoe zit het dan in mijn leven? En ik kan er niet bij en is het ook voor mij? Mensen die het ook later zullen horen, is het ook voor mij? Heren, u maakt zo duidelijk ook weer vanmorgen hoe uw hart klopt voor zondaren. Hoe uw hart klopt voor ons. Heren, bid u dat uw woord zijn werk zal doen. Heren, dat we allemaal ook tot dienstbaarheid mogen komen of opnieuw mogen komen. Of nou, misschien zitten we wel in een periode in ons leven dat we dat het wel helder hebben. En dat we voelen dat we de dingen ook mogen doen die, die u wilt. En dat er misschien op dit moment geen tegenstand is. Heer, geef dat we daar ook van zullen genieten. Ons ook mogen voorbereiden op een periode dat het misschien anders zal zijn. Heer, zo leggen we het allemaal in uw handen. We willen u hartelijk danken voor wie u bent, de volheid. Amen.